Radio 1.
Friedel Lesage.
Touché.
Touché vandaag met Olivia Ruta-Zibwa. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Dokter in de politieke wetenschappen. Ik checkte het nog even van hoe noem je dat nu in het kort, dokter in de politieke wetenschappen. Bescheiden als je was, zei je zeg maar gewoon Olivia.
Voilà.
Je geeft les aan de Universiteit van Portsmouth in Engeland. Maar nu even niet, hè. Nu even in het land. Portsmouth, is dat een fijne stad?
Ja, het is loodrecht onder Londen eigenlijk. Echt aan de kust. Ik heb een appartement op 3 minuten stappen van de zee. Dus op zich is dat heel fijn. Het is geen grote stad, zo groot als Gent ongeveer. Maar hetgeen dat aangenaam is om in Engeland te wonen, is mensen laten een beetje meer rust. En je kunt gewoon je ding doen.
Ja, dus vind je dat belangrijk? Dat ze jou met rust laten?
Ja, alleen met rust laten. Daarmee bedoel ik dat als je ergens binnenstapt, dat mensen niet echt naar rust staren of zo. Of als ze vragen van waar ben je? En ik zeg België. En dan wil ik meteen verder vertellen, maar mijn ouders zijn van Rwanda en weet ik veel. Dat interesseert hen eigenlijk allemaal niet. Dus in hun hoofd, en dat is hetgeen dat mij opviel, is je kan Engelsen zijn of Europese en eruit zien zoals ik.
Ja. Bent even terug in het land voor kerst, vermoed ik.
Ja,
wat staat er zoal op de planning?
Vooral tijd doorbrengen met familie en vrienden. Nog wel een weekje werken, maar ik logeer bij mijn zus. En dan de kerstdagen, familie.
Lekker eten ook?
Ja,
is het ook dat? Als je van Engeland komt, of is dat een cliché dat je
Nee, het eten
doorbreken?
Is daar echt heel slecht.
Weet je het?
Ik ben daar 5 jaar geleden naartoe verhuisd en ik ben echt onmiddellijk 7 kilo kwijt, denk ik.
Nochtans, ze hebben goede Britse koks.
Nou, maar echt, het is zo niet het genieten van het eten zoals dat wij, zelfs als we naar een heel simpele brasserie, laten we zeggen, bij ons kunnen weten van oké, dat eten is nog wel oké.
Mm-hmm.
In Engeland, ik kan er echt niet van genieten.
Jamie Oliver heeft nog werk?
Ja, Jamie Oliver is dan de uitzondering die dat echt probeert te doen, maar het is zo, de eetcultuur is niet zoals bij ons.
Mm-hmm.
Het is meer kwantiteit over kwaliteit, met drank ook.
Ja. Dan ben je blij dat je hier even de feesten mag komen doorbrengen. Hoe zou jij jezelf omschrijven?
Dus momenteel zou ik me omschrijven als docent, lesgever. Iets dat ik heel graag doe. Ook als ex-journaliste, want ik blijf dat toch nog graag doen. Dingen vertellen en uitleggen. Ben ook dochter, zus, meter, tante, vriendin. Op die manier zou ik me omschrijven.
Ook belangrijk, hè, voor jou?
Ja,
dat je tante bent en je nichtjes terugziet.
Ja, inderdaad. Ja.
En zij zijn even blij waarschijnlijk om jou terug te zien. Ja, ook iemand die heel veel waarde hecht aan juwelen. Je hebt ze zo net verstopt onder je trui, omdat ze anders wat rinkelen. Maar ze zijn belangrijk, hè? Je krijgt ze zelfs niet meer van je arm.
Ja, wel, het is niet dat ik belang hecht aan juwelen, maar als ik moest nadenken van wat zijn objecten waar je belang aan hecht. Ik hecht in het algemeen heel weinig belang aan objecten, omdat de meeste dingen zijn vervangbaar, laten we het zo zeggen. Maar als ik dan moest nadenken, wat is er iets dat, eigenlijk, dat ik altijd bij heb of aan heb, dan zijn dat effectief de juwelen. En dat vertelt altijd een bepaald verhaal, denk ik. Ik heb dus rinkelende benen, armbanden, die eigenlijk een Rwandese traditie van vroeger zijn. Dus je hebt een armband per week, per dag van de week, dus dat zijn er 7. Ik heb ook een zilveren armband die gegraveerd is. Dat is mijn eerste reis naar Marokko met mijn vriendin Nadia Fadel, die lesgeeft aan de universiteit in Leuven. En ik weet dat zij toen vroeg van wat wilde er dan graag laten opzetten? Ik zeg, kies het zelf maar. En zij heeft eigenlijk toen de eerste vers, een van de eerste versen van de Koran, dat eigenlijk zegt, God de barmhartige. Ik ga het nu niet proberen na te zeggen, maar ik vond dat toen heel mooi. Ik ben zelf geen moslima, maar ik vond dat belangrijk dat zij er toen een boodschap op zette. Dus heb ik, dat was in 1998, denk ik, sindsdien ook niet meer uitgedaan. Dus mijn juwel is op die manier gewoon dat je het stukje reizen dat je doet, dat altijd bij je is een beetje.
Als de mensen straks iets horen rinkelen,
dan
weten ze waar het vandaan komt. Olivia Ruta-Zibwa, welkom in Touché.
Radio 1.
Friedel Lesage.
I've been sold all my lies. I've got nothing left to play. I've got nothing left to say. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white. I'm in love, but I'm still sad.
I found peace, but I'm not glad. All my nights and all my days, I've been trying the wrong way. I'm a black man in a white world. 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 I feel like I've been here before. I feel that knocking on my door. I feel like I've been here before. I feel that knocking on my door. And I've lost it.
Michael Kiwanuka en I'm a Black Man in a White World. Olivia Rutaziba, waarom heb je dit nummer gekozen?
Ja, eerst en vooral voor de artiest zelf. Ik heb hem al een tijdje opgevolgd. Heel warme stem voor mijn muziek. Is stem heel belangrijk. En dan kan ik ook nooit naar muziek luisteren zonder de inhoud of de tekst te horen. En in dit geval is de titel I'm a Black Man in a White World is iets dat wel tot mij spreekt. Ik ben momenteel ook aan een boek aan het schrijven voor EPO met de titel Het Einde van de Witte Wereld, een decoloniaal manifest. En het is het idee van proberen te benoemen wat ik zelf kan ervaren als zichtbare minderheid van Rwandese origine. En de wereld rond u, die niet altijd slecht bedoeld is en zo, maar dat eigenlijk wel wordt gedefinieerd door een visie dat witheid en vaak ook nog gelinkt aan de witte man, die niet per se letterlijk die witte man moet zijn, maar dat hij eigenlijk de norm bepaalt. En alles wat er buiten valt, moet zich ofwel op een of andere manier aanpassen of heeft negatieve gevolgen. In mijn geval heeft dat allemaal heel goed meegevallen, maar als we kijken naar armoedecijfers bijvoorbeeld, dan zien we dat er een oververtegenwoordiging is van zichtbare minderheden. En dat is ook op de lijn van gender en alle verschillen die er kunnen zijn. Dus dat is iets dat mij heel hard bezighoudt van hoe kunnen we aan het einde van die witte wereld timmeren.
Ja. En hoe komt dat, denk je? Heb je daar onderzoek kunnen naar doen? Hoe het komt dat blanken zich als norm hebben gezien?
Dan moeten we heel ver teruggaan in het verleden. Eigenlijk het eerste moeilijke om het proberen die vraag op te lossen, is dat we eigenlijk allemaal zelf deel uitmaken van de witte wereld, ik zelf in kluis. Dus als we denken wat we op school meekrijgen over de verlichting, over moderniteit, industrialisering en al die dingen. Het verhaal dat we meekrijgen is bijna een mythologisch verhaal van op een of andere manier waar de blanke Europeanen slimmer, vernuftiger, werkten ze harder en zijn we aan al die dingen gekomen, die inzichten. En als je vandaag een goede persoon wilt zijn, dan heb je zoiets van, we gaan uitdragen aan de rest van de wereld. Zo zit onze solidariteit een beetje in elkaar. En in de loop der jaren, zelf ook omdat ik van Afrikaanse origine ben en ook meer naar daar ben kunnen gaan, dat je voelt, buikgevoel bijna, want eigenlijk dat verhaal klopt niet. Bijvoorbeeld ook tijdens de Rwandese genocide. En je ziet dat niemand komt opdagen, bijvoorbeeld, van de westerse wereld. Dus op school krijg ik het verhaal mee van, wij hebben de mensenrechten uitgevonden, wij hebben goede instituties, hè? Wij zijn degene die de rest gaan helpen. Als puntje bij paaltje komt, zien we dat we dat uiteindelijk niet doen. Dus bij mij heel vaak die vraag beginnen afstellen van, hoe verklaren dat zo het verschil tussen wat we officieel meekrijgen over wie dat we zijn als Europeanen en dan hoe dat de werkelijkheid eruit ziet. Want als ik rond me heen kijk, zie ik dat mensen van andere culturen niet minderwaardig zijn. En heel onbewust krijgen we dat toch wel mee. Want in onze geschiedenisboeken komen alle goede ideeën uit Europa. Ik ben het nu een beetje simpel aan het voorstellen. Hè. En dus denk ik, een van de dingen die we moeten begrijpen is bijvoorbeeld als we het verhaal over de moderniteit of de industrialisering vertellen, dat we het verhaal op zijn minst al opengooien. Want op hetzelfde moment hadden we de slavernij, transatlantische slavenhandel, hadden we de kolonisatie ook. En soms vertellen we dat er misschien even bij, maar alsof het er niks mee te maken heeft. Maar de ontwikkeling van de industrialisering in Europa had letterlijk niet kunnen plaatsvinden zonder het systematisch uitbuiten van die lichamen die we vanuit Afrika naar Amerika brachten, de Cantu-plantages en onze weverijen hier. Dus al die dingen zijn altijd al met elkaar verbonden geweest. En dan valt ons verhaal van Europese of westerse superioriteit valt gewoon als een kaartenhuis ineen. Maar het is omdat als je het hele verhaal vertelt dat het kaartenhuis ineen valt, dat verklaart waarom dat we dat verhaal blijven vertellen. Dat is een verhaal niet van goede of slechte mensen, dat is een verhaal over macht. Dus als je zelf de controle hebt over wat is hetgeen dat de meeste mensen op deze planeet denken, over zichzelf of over Europa, dan heb je ook heel veel macht op dat moment. Mm-hmm. Dus dat is een manier waarop ik er probeer over na te denken. Niet per se het idee van in een achterkamertje zitten daar slechte mensen in, bij elkaar om onze witte wereld in stand te houden. Maar het wordt in stand gehouden mede door de verhaal die we vertellen op school, in de journalistiek.
Ook in Afrika?
Ook in Afrika. Want uiteindelijk, een groot deel van de kolonisatie was niet alleen daar letterlijk zijn, maar ook, we hebben de mensen ook leren lezen en schrijven, zogezegd. En we hebben het evangelie gebracht, maar even goed scholen daar in elkaar en gestoken. En vandaag zie je nog altijd, vooral in West-Afrika, waar de Fransen waren bijvoorbeeld, heel veel van het cultureel leven, of dat nu onderwijs is, of muziek of radio, wordt nog heel hard bepaald door de Franse cultuur. Dus heel veel mensen kijken daar naar France 2, luisteren naar RFI. En ik ben heel vaak verbaasd. Ik zie dat mijn nichten en neven in Rwanda bijvoorbeeld veel meer details weten van wat er in Europa gebeurt dan dat wij ooit over hen gaan weten. En dus die verbondenheid is er nog altijd. Dus heel veel van de geschiedenisboeken ook geven onwaarschijnlijk veel aandacht aan gebeurtenissen in Europa. Dat is niet slecht, hè, maar dan geef je ook weer mee van, als je het wilt maken in het leven, dan blijft Europa, en niet letterlijk Europa, maar ja, die witte wereld blijft wel het eikpunt.
En als je je boek de titel hebt meegegeven, Het einde van de witte wereld, spreekt daar een soort hoop uit of een
opdracht.
Verplichting, een opdracht?
Een opdracht, ja. Ja?
Ja. Denk je dat dat haalbaar is?
Misschien is dat niet de meest productieve vraag. Want ik denk, productieve vraag, omdat ik denk, misschien ben ik heel idealistisch in die zin. Omdat ik denk van, ook al zie ik misschien niet altijd of het haalbaar zou zijn in mijn eigen leven. Of eigenlijk gewoon beseffen dat er zoveel mensen, zoveel decennia al aan het strijden zijn voor van ons en nog wat. En we zien dat de dingen misschien een klein beetje verschuiven, maar ook heel veel stappen terug achteruit. Dus ik probeer me niet te hard vast te bijten op het idee van, gaan we dat ook halen? Maar ik denk wel dat de opdracht is om te proberen. Wat zijn we anders hier aan het doen? Om het gewoon proberen.
En op welke manier dan? Wat voor suggesties zou je al willen meegeven? Want het zit hem soms in kleine dingen, hè?
Het zit hem soms in heel kleine dingen. Het hangt er vanaf wat de activiteit is. Dus voor mij, vermits dat ik zelf in de journalistiek heb gezeten, maar nu ook lesgeef, probeer ik me dat heel hard in te beelden in kennisproductie. Welke kennis produceren we dag in dag uit? En je kunt dat bekijken van aan de universiteit en het letterlijk overbrengen van informatie tot hoe voed je kinderen op. Hè. Dus dat helpt mij om te denken over kennisproductie en daarin denk ik van proberen te kijken wat zijn die mythes die we dag in dag uit blijven reproduceren. En dat gaat soms van de kleinste dingen van het verhaal over de kolonisatie op school, buiten het feit dat dat al heel weinig aan bod komt. Maar zinnen zoals Columbus ging naar Amerika en of ontdekte Amerika. Het idee van een land te ontdekken. En hetzelfde is, Stanley ging naar de Congo-rivier en ontdekte de Congo. Mm-hmm. Dan creëerde het beeld dat er eigenlijk niks was of eigenlijk niks bestond. Of dat er een soort... Dat het niet belangrijk was wat daar daarvoor gebeurde. Die mensen beginnen pas te bestaan van het moment dat onze blik daarop is. En dat is met heel veel dingen. En als je je kunt heel veel andere voorbeelden ook geven, maar ons proberen in te beelden dat er zoveel realiteiten zijn die we niet kennen. Ik denk dat voor mijzelf al een bevrijdend iets is. Want ja, zeker als je in het onderzoek staat, dan kun je soms heel gefrustreerd raken. Want er is zoveel, ik weet niet waar te beginnen. Maar dat is ook het bevrijdende idee. Je weet dat je nooit alles gaat weten. En misschien ook een beetje minder op zoek naar de waarheid gaan. Maar meer naar het begrijpen van dingen. Hoe zit dat in elkaar? Mm-hmm. En niet zo het grote gelijkdebat altijd willen hebben. Dat zijn zo een paar van de manieren. En ook heel hard nadenken van wie laten we aan het woord om dingen te vertellen.
Zo merk je bijvoorbeeld op dat het levensverhaal van Malcolm X is iets wat denk ik niet op een leeslijst staat in het onderwijs. Hè? Ja. Terwijl dat even goed kan naast zoveel grote levens die we wel kennen, ja. Die we wel heel goed kennen.
Ik herinner me als ik dat las, ik denk dat ik al 25 was of zo, dus de autobiografie van Malcolm X. En wat mij vooral aansprak, ik had er natuurlijk al wel over gehoord, over hem en zo. Maar zo de details van hoe dat eigenlijk in de kleine criminaliteit zat. Ook heel stoer geschreven eigenlijk. Maar dan heel die levensloop naar op het moment dat hem echt activistisch is. En onwaarschijnlijke inzichten ook meegeeft van bijvoorbeeld hoe dat we het woord zwart of donker gebruiken. Dat is bijna altijd geassocieerd met iets negatiefs. En wit en blank is meestal met iets heel positief. En hoe dat eigenlijk... Die buikhouding van wat associëren we met goed, wat associëren we met slecht, dat dat iets is dat zo diep in de cultuur zit met alles. Dus dat hoeft zelfs niet over Afrikaanse mensen of zo te gaan. Dus daar heb ik echt veel aan gehad. Maar ik was aan het lezen. Ik dacht, waarom staat zo'n boek niet op verplichte literatuurlijsten op school, gewoon in het vak Nederlands, hè, als we dat nu vertalen. Omdat eigenlijk heel veel van de jongeren op onze schoolbanken vandaag, zeker in de grootsteden en zo... Ik denk aan jongeren van Afrikaanse origine, Marokkaanse, Poolse origine, die heel vaak zichzelf totaal niet vertegenwoordigd zien in de boeken die ze dan moeten lezen. Die lezen zo'n boek en ze hebben het gevoel van, ja, wij kunnen ook mee het verhaal van de geschiedenis vertellen. Ja. Er wordt ook, dus ja, dat heb ik toen gedacht van, we moeten zorgen dat dat vertaald, opnieuw vertaald wordt.
En dat is het werk van James Baldwin bijvoorbeeld ook, hè, dat voilà. Veel te weinig gekend is.
Ja. Ja. Ja, dus dat is onlangs dan die documentaire over gemaakt, I'm Not Your Negro. En je merkt echt wel dat heel veel mensen die de documentaire dan gaan zien, ja, aangenaam verrast zijn of toch voelen van dat zijn woorden van in de jaren 60. En ja, die weer klinken van in onze samenleving vandaag de dag nog als heel actueel. Ja. Maar heel veel mensen niet, dat ze niet willen die werken lezen, maar wel zoiets van ja, eigenlijk... Dat heeft nooit mijn pad gekruist.
Mm-hmm. Dus in die een zin. Dubbel levensverhaal ook. Hè? Niet alleen zwarte schrijver, maar ook homoseksueel. Ja. Is in Frankrijk uiteindelijk gaan wonen. Zijn huis wordt nu afgebroken. Wat een gemiste kans is dat in Frankrijk.
Ja, inderdaad. Zo de geschiedenis van mensen. Aan de onderkant van de samenleving. Hij was dat niet letterlijk. Hij was een intellectueel, een artistiek. Iemand die wel in heel interessante kringen. Wat dat mij bezighoudt is. Het feit dat zij die dingen allemaal hebben kunnen produceren. Wat mij vooral bezighoudt is, hoe komt dat dat niet in onze mainstream geraakt? Dus misschien als antwoord van die decolonisatie of zo, aandacht hebben voor hoe ziet onze mainstream eruit? Dus om dat idee een beetje te democratiseren. Want ik denk, mensen die lang hebben gestudeerd of weet ik veel tijd hebben of geld genoeg hebben om die dingen op te zoeken, die vinden hun weg wel als ze het willen. Maar gewoon, wat zit er dagelijks in het nieuws? Wat zit er op de leeslijsten op school? Dat meer zou kunnen vertegenwoordigen van wie dat er in onze samenleving zit. Mm-hmm. Ik denk dat we dan al ver zouden geraken eigenlijk. Ja.
En dat verklaart ook meteen als mensen tegen jou zouden zeggen, decolonisatie, is dat jouw specialisatie? Dat is toch niet meer van deze tijd? Het is meer dan ooit van deze tijd.
Ik denk het wel. Ja. Dat is eigenlijk als voorbeeld dat ik zei van zoveel mensen hebben al zoveel decennia gestreden. Dus die decoloniale strijd, dat was een echte strijd. Die landen hebben in de jaren 60 hun onafhankelijkheid kunnen afdwingen. Ook al wordt de versie bij ons is vaak van toen wouden de Congolezen onafhankelijkheid en hebben we dat in 1960 maar gegeven. Dus een stuk van het verhaal dat weer mist is, ja, niemand heeft dat gewoon gegeven. Er is echt voor gestreden. Maar wat we vandaag gaan merken is het feit dat we graag doen alsof het allemaal voorbij is en we hebben het er niet meer over. Wat we vergeten is dat die letterlijke kolonisatie alleen maar mogelijk was met een heel race denkbeelden die wij over onszelf, en dan zeg ik wij als Europeanen, maar ook die wij hadden over Afrikanen, dat kan ik ook weer wijzigen, ons zeggen. Dat zijn denkbeelden van superioriteit en inferioriteit, van het gevoel van we hebben het recht om hier die landen op te eisen en zo. Die denkpatronen van superioriteit en inferioriteit, die zitten echt onwaarschijnlijk nog heel hard ingebakken in ons denken. En ik denk dat we daar werk van moeten maken.
Daar moeten we vanaf. Stevie Wonder met Free, een nummer opgedragen aan Nelson Mandela, Olivia Ruta Ziwa. Waarom moest dit nummer erbij?
Ja, ik ben sowieso een heel grote fan van Stevie Wonder. Dat is al van sinds ik klein ben eigenlijk. Dit nummer vind ik ook Stevie Wonder opnieuw omwille van de stem. Dat is iets, want hij heeft heel politieke nummers, maar ook heel zeemzoeterige nummers. Maar die stem, dat blijft iets dat doorspeelt. En dit specifiek nummer, er is ook een video bij als je dat opzoekt. Dat spreekt voor mij echt zo van een periode die eigenlijk nog niet zo lang geleden is. Ik denk dat het nummer zelf van de jaren 70 is, toen Nelson Mandela nog opgesloten zat. Maar ik ben niet zo lang geleden zelf naar Zuid-Afrika gegaan. En dat is eigenlijk daar pas, we hadden het over decolonisatie, maar dat is pas in 1990 officieel de apartheid daar afgeschaft. En dan weten dat eigenlijk zelfs die letterlijke decolonisatie niet zo lang geleden is allemaal. Maar dat er ook opnieuw zoveel activisme was rond het vrijkrijgen van die persoon, maar ook rond het einde van de apartheid. En ik kan mij daar soms wel aan optrekken, omdat we heel vaak graag denken van, het is nu toch allemaal wel beter, maar er zijn nog letterlijke apartheidssystemen zoals Israël-Palestina. En ik denk dat we ons toch moeten laten inspireren door die momenten waarin opnieuw de meest bekende artiesten en zo zich toch achter iets hebben kunnen zetten.
Mm-hmm. Ja. Laten we het dus hebben over die kleine Olivia.
Lang geleden.
Ja. Waar is die opgegroeid?
Mijn eerste 4 levensjaren waren in Brussel. Ik ben in Anderlecht geboren, dus ik was Franstalig eigenlijk. Bij mijn 2 Rwandese ouders en samen met mijn zus die 3 jaar voor mij geboren is. En dan ben ik eigenlijk, toen ik 4,5 was ongeveer, samen met mijn zus richting Antwerpen gekomen. Onze moeder was overleden en we zijn eigenlijk in een pleeggezin in het Antwerpse terechtgekomen. En dan zijn we eigenlijk direct Nederlandstalig geworden. Ik weet dat we in eind augustus in Merksem arriveerden. En tegen kerst spraken we al vloeiend Nederlands. Dat gebeurt als je kind bent. Dus ik ben eigenlijk heel mijn jeugd, van mijn 5, laten we zeggen, tot mijn 18, naar dezelfde school gegaan. Stella Maris heette dat toen, nu is dat Groenendaal College in Merksem. En dat was 2 minuten stappen van mijn huis.
Ja. Maar hoe komt het dat je geadopteerd bent? Want je vader was er toch?
Ja, ik ben niet geadopteerd. Dus we zijn eigenlijk in een pleeggezin gezet. Dus daarom dat ik nog mijn moeilijke achternaam heb. Dat is door omstandigheden dat eigenlijk op het moment dat mijn moeder is overleden, dat het niet zo gemakkelijk was om ons bij te houden. En eigenlijk ook via een groottante van mij, die dan de tante van mijn biologische vader, die in Antwerpen woonde, die eigenlijk mijn pleegouders kende van in de kerk. En het was eigenlijk gewoon zo een collectieve beslissing van, het zou goed zijn voor de kinderen als ze in een gezin, stabiel gezin, zouden kunnen opgroeien. En ik denk dat in het begin misschien was dat wel tijdelijk of zo, maar uiteindelijk zijn we daar toch ben daar gebleven. Ik bedoel, dat is nog altijd de familie.
En er kwamen er ook altijd maar bij, hè, in dat gezin.
dus uiteindelijk in een groot gezin opgegroeid. Dus mijn pleegouders hebben 3 kinderen uit India geadopteerd na ons. Dus eigenlijk zo met 5 kinderen in het kerngezin opgegroeid.
Het kerngezin, noem je dat?
Ja, want op zich, bijvoorbeeld tijdens de vakantie, waren ook vakantiekinderen uit Parijs. Die kwamen, 2 zusjes, die dan in de zomer of de paasvakantie of de kerstvakantie kwamen meedoen. En ook vaak zo tijdelijke opvang, bijvoorbeeld als ouders van Marokkaanse origine net een kindje hadden en toch naar Marokko moesten reizen, dan hielden wij die een paar weken bij. Het is op zich altijd wel een boeiende alle bolen.
Welke voordelen gaf dat voor jou om in zo'n kleurrijk gezin op te groeien?
Ik denk aan. Soms probeer ik zo na te denken van in welk soort gezin ben je dan eigenlijk opgegroeid? En het is heel dubbel in de zin dat op school, maar ook de ouders zelf, maar ook heel de omgeving. Als ik het soms heb over monocultureel Vlaanderen, dan heb ik dat ook heel hard meegekregen. Dus de leerstof, maar ook thuis. Dus eigenlijk zijn we heel cultureel Vlaams opgevoed aan de ene kant. Maar anderzijds ook waren die andere invloeden er ook. En die zijn ook meegegeven, een stuk door de ouders. Dus bijvoorbeeld mijn broers en zus die dan uit India kwamen, die zijn mijn ouders zelf gaan halen. Dus die kwamen ook terug met verhalen over India en dia's. En er werd ook Indisch gekookt bij ons thuis. En ik weet dat ik, als zij spreekbeurten moesten doen op school, bijvoorbeeld, dan ging ik moest ik hen daarbij helpen. Dus ik heb heel veel details geleerd over India, denk ik, op een vrij jonge leeftijd. En dat heeft mij ook altijd heel erg geïnteresseerd. Ik ben op veel plekken in de wereld geweest en daar ben ik nog niet geraakt. Dus aan de ene kant toch wel een paar andere culturele invloeden, maar ook omdat we als kinderen allemaal zo heel verschillend waren. Van heel jongs af aan meegekregen dat iedereen zijn eigenheid moet gerespecteerd worden. Dus in die zin denk ik dat mijn ouders er wel in geslaagd zijn om ons allemaal een heel andere opvoeding te geven. En als kind vinden dat misschien niet altijd heel eerlijk. Maar ook het idee van, iedereen heeft zijn goede kanten en zijn zwakkere kanten. Maar het is niet bijvoorbeeld omdat je het goed doet op school, dat je dan de vies beter zelf zo.
Ja. En, heb jij gerebelleerd?
Nee, ik denk dat ik daar te laat voor was. Ik had zoiets van, ik wacht gewoon tot ik zelf alles mag beslissen. We zijn wel heel streng opgevoed. Maar we mochten wel altijd duidelijk formuleren wat ons standpunt was. Het moest wel heel beleefd zijn. Dus er was heel veel belang gehecht aan beleefd en respectvol communiceren. En ik hecht er zelf ook heel veel belang aan. Maar bijvoorbeeld, er waren heel veel dingen die ik bijvoorbeeld niet mocht. Maar ik mocht mijn mening daar wel over zeggen. En dus ja, als ik ergens heb leren praten of debatteren, dan is dat zeker wel thuis.
Ja. En jouw biologische vader, wat voor contact heb je nu nog?
Ja, dus die is eigenlijk altijd wel blijven meedoen. Hij is ook een tijdje, als we jonger waren, zelf terug naar West-Afrika gegaan. Maar hij is dan teruggekomen tijdens onze tienerjaren. Dus ja, ook iemand, dat is dan het fascinerende, iemand die je wel herkent, omdat je zelf veel dezelfde karakterstrekken hebt. En die affiniteit is ook natuurlijk. Dus ja, ik kan dat heel moeilijk uitleggen. Dus we komen gewoon overeen. Maar omdat we eigenlijk niet per se een ouder-kindrelatie altijd hebben gehad, is het meer een familielid. Meer een vriendschapsrelatie. Met alle goede en slechte kanten natuurlijk. Hè. Maar dus, en momenteel zit dat meestal terug in Rwanda. Maar ja, dus eigenlijk, ja, die cirkel blijft traag, ik zal het zo zeggen.
Ja. En hoe is hij destijds in Brussel terechtgekomen?
Dus in 1959 was er eigenlijk de eerste genocide in Rwanda. Dus dat was eigenlijk net enkele jaren voor de onafhankelijkheid van Rwanda van België. Dat er een hele ommekeer was gekomen, ook in het koloniaal bewind. In het begin was er vooral heel veel macht gegeven aan de elite die er al was, die we dan de Tutsis noemen, waar wij zelf dan ook deel van uitmaken, blijkbaar. En eigenlijk tegen het einde van de jaren 50 heeft Belgisch koloniaal bewind de koers helemaal gedraaid. Dus er is eigenlijk een eerste grote opstand gekomen van de Hutu-meerderheid, die zowel door de Belgen als door de Tutsis voor heel lange tijd zijn onderdrukt en opeens meer macht kregen, laten we zeggen. Dus voor veel Tutsis wordt dat gezien als de eerste genocide. In 1959 zijn er heel veel naar het buitenland gevlucht, dus naar de buurlanden. Ook Oeganda, waar dan het huidige bewind eigenlijk terug is gekomen. En mijn vader is toen naar Congo gestuurd. Hij was 10 jaar. En dan verder doorgestuurd naar zijn tante, die dan in Guinea-Conakry woonde in West-Afrika. Dus hij is daar opgegroeid. En dan was het eigenlijk het idee van studeren, om te gaan studeren, naar Europa gaan. Hè. Dus zo is hij eigenlijk begin jaren 70 in België beland. En mijn moeder is eigenlijk via het klooster, dus die was zelf wel in Rwanda. Maar de snelste manier om in België te geraken toen, omdat er eigenlijk in heel die periode die spanningen bleven wel. Dus de aanloop naar de genocide in 94, dat is iets dat door de jaren heen wel is gevoeld. Dus heel veel van de Tutsi-minderheid die de kans hadden, die stuurden hun dochters en zonen elders naartoe. Dus mijn ouders zijn elkaar in België terug tegengekomen.
Sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation. triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Ooh, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Oh, have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop at the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Yes, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs. All I ever have, redemption songs. These songs of freedom, songs of freedom.
Redemption Song, liever, van Bob Marley. Olivia Rutaziba, waarom heb je dit nummer gekozen?
Ja, opnieuw ook weer een heel grote fan van Bob Marley. Ik vind dit nummer belangrijk. Hij spreekt bijvoorbeeld over mental slavery. En ik denk dat een beetje ook hetgeen is dat ik in mijn werk probeer te doen. Van hoe kunnen we onszelf bevrijden van die mentale slavernij. Opnieuw, zoals decolonisatie, dat is iets dat zogezegd officieel voorbij is. Maar zoveel van die denkpatronen die blijven meedoen, die er ons toe in staat stellen om de huidige slavernij of onderdrukking zelfs niet te zien of aanvaardbaar te maken. Maar wat ik belangrijk vind in deze song is dat je zowel tegen de mensen kan spreken die misschien voelen dat ze onderdrukt worden, maar even goed een oproep is naar de mensen die dan misschien onbewust aan die onderdrukking meedoen. En ik denk dat voor veel van ons we vaak misschien in beide gevallen tegelijk zitten. Maar ja, dat idee van laten we ons vrijmaken van die dingen. En dat is zowel mentaal als heel hard in de praktijk ook. Van hoe kunnen we ervoor zorgen dat we de dingen die... Ik denk bijvoorbeeld aan de vluchtelingencrisis bijvoorbeeld. Weet je? En we hebben het er in de klas ook heel vaak over. En we hebben het over de kolonisatie. En mijn studenten, als die dan zoiets horen over lang geleden, hebben die zoiets van, maar hoe kon dat nu? En wat dachten de mensen toen? En ik probeer hen dan te doen nadenken van, ik denk dat er veel dingen vandaag gebeuren dat binnen 40, 50 jaar mensen gaan over ons denken. Hoe kon dat nu? En dat is ook duizenden mensen die op een jaar aan de voordeur van Europa sterven. En dat we toch in staat zijn om gewoon dag in dag uit verder te bollen. Ik zeg dat niet omdat we ons met z'n allen slecht moeten voelen, maar we moeten ons wel afvragen, hoe kan dat sommige dingen aan ons worden verteld alsof ze onwaarschijnlijk dringend zijn? En sommige dingen gewoon passeren En dat we misschien pas 30 jaar later kunnen denken van oh, toen zijn we toch wel de mist in gegaan.
Mm-hmm. Over Marley nog even gesproken. Je hebt zijn zoon ontmoet, hè? Damien Marley.
Ja.
Dankzij Mo-magazine, waar je toen journalist voor was.
Ja.
Hoe was die ontmoeting?
Ja, dat was echt een heel fijne ontmoeting. Dus zoals ik zei, altijd heel hard fan geweest van Bob Marley, maar ook van zijn zoon, die de muziek eigenlijk heel hard kan actualiseren. Dus dat is minder roots reggae, maar meer dancehall en zo. Maar ook heel politiek eigenlijk. Dus toen ik de kans had om hem te interviewen, dat is een van de leukste dingen als journalist bij Mo-magazine zijn, was ik van binnen echt ja, zo onwaarschijnlijk blij. Maar ik dacht, ik moet toch professioneel blijven. En dat was een fijn gesprek, omdat we ook heel hard konden ingaan op heel veel van de politieke inhoud van zijn muziek. En ik denk dat de meeste journalisten misschien eerder muziekjournalisten zijn of zo. Dus het was eigenlijk een heel politiek gesprek uiteindelijk. Mm-hmm. En op het einde van het gesprek zei hij, dat waren heel goede vragen. Ik was zo blij.
Maar je hebt natuurlijk politieke wetenschappen gestudeerd. Ja. Hè? Waarom precies? Met welke motivatie heb je dat toen gedaan?
Ja, ik heb lang getwijfeld. Als ik heel klein was, ik ben ook heel mijn jeugd naar de kerk geweest, had ik wel zo het idee van ik wil arme mensen gaan helpen en ik wil iets gaan goed doen voor de rest van de wereld. En voor lange tijd was ik ook aan het denken, ik zou eigenlijk geneeskunde willen doen of zo. Dat is de meest rechtstreekse manier van mensen helpen. Maar dan besefte ik toch dat ik echt heel slecht was in wiskunde en alles wat dat wetenschappen was. Dus uiteindelijk was de vraag dan rechten of politieke wetenschappen. En ik weet dat ik uiteindelijk bij politieke wetenschap ben gekomen omdat ik de actualiteit, dat iets is dat mij wel heel hard bezighoudt. En ik denk ook weer, een van de eerste momenten was vooral in 1994 tijdens de genocide, dat ik met de familie, dus de groottanten en de neven en nichten, dus aan deze kant van de familie, waren we naar tv aan het kijken. En het was toen eigenlijk een nieuwsbericht over het feit dat er in de vluchtelingenkampen, juist over de grens met Congo, onwaarschijnlijk veel mensen aan het sterven waren aan cholera. En ik weet dat ik de reactie van mijn familieleden, de volwassenen toen, ik was zelf een tiener, pakt 14, 15 jaar, dat verbaasde mij heel hard, want ze zaten niet zo heel verschrikt te kijken zoals wij, de jongere garde, hè, maar je kon in, er was een bitterheid en er werd gezegd van, kijk, dat is de straf van God. En ik besefte toen dat ik eigenlijk niet zo goed door had van, wat is er dan eigenlijk aan de hand? Terwijl ik wel wist dat er iets in Rwanda gebeurde, maar zoals ik zeg, ik groeide op ook in een Vlaams gezin, dus hetzelfde als mijn klasgenoten, dat is ver van uw bed zo. Weer een of ander gevecht ergens in Afrika, mensen die elkaar aan het doden zijn. En het werd toen wel duidelijk dat uiteindelijk de meeste van die vluchtelingen op een of andere manier hadden meegedaan aan de genocide. En vermits voor mijn familieleden, wij verschillende familieleden, zoals mijn grootouders ook verloren zijn tijdens die genocide, hadden zij zoiets van, ja, ze worden nu gestraft voor wat ze aan het doen waren. Dus dat is eigenlijk een onrechtstreeks heel intense periode geweest. Ook al heb ik dat niet letterlijk zelf meegemaakt. Want ja, ik ging in de week gewoon terug naar mijn Vlaams leven eigenlijk. Maar dat ik vooral zo de volwassenen rond mij heb gezien die, ja, tantes die gewoon spontaan begonnen te wenen.
Maar begreep je dat? Dat zij zeiden, dat is een straf van God?
Ik weet dat wij toen hebben gevraagd van, zeg, waarom zeg je dat nu? Vooral omdat, dat waren, en dat zijn nog altijd wel de mensen die het moreel kompas waren op dat moment voor ons. En ik weet dat ik toen heb begrepen van, er moet echt iets heel erg aan de hand zijn voordat ze zoiets zouden zeggen. En toen dat ik dan jaren daarna politieke wetenschappen deed, eigenlijk moest kiezen voor ook een scriptieonderwerp, dan heb ik mij gefocust op de genocide in Rwanda en enkele jaren daarvoor de burgeroorlog in Somalië. En ik heb mij gefocust op interventies. En zo dat idee en die bitterheid die ik ook voelde van, in Rwanda toen op 100 dagen is er 1 miljoen mensen gestorven en niemand is komen opdagen en degenen die er waren, de Belgische blauwhelmen die er ook waren, die konden niet snel genoeg weggaan. En ik begrijp dat ook, hè. Ik bedoel, ze waren ook meteen het eerste slachtoffer om ervoor te zorgen dat de internationale aanwezigheid zo snel mogelijk de deur zou uitgaan. Maar het is weer dat idee van, we hebben zogezegd onze systemen daar, maar als het puntje bij paaltje komt, zijn er sommige mensenlevens veel meer waard dan andere. En zolang dat we daar niet doorbreken, dan kunnen we niet zeggen dat we een moreel beter systeem hebben of het gewoon beter zijn dan anderen. Dat is gewoon niet. Ja.
Je hebt voor Erasmus in Italië gezeten, hè? En ook een tijd lang in Italië gewoond. Op welke manier was dat verrijkend voor jou om daar te zijn?
Ja, dat was de eerste keer dat ik eigenlijk echt alleen woonde. Dus dat was mijn eerste kandidatuur. Dus tot dan altijd in Merksem, met een paar jaar in Lint gewoond. Ook altijd thuis gewoond, dus niet op kot geweest. En dat was meteen in een ander land. En ik sprak de taal ook niet. Dus ik spreek wel Frans, maar dus ik kon soms wel afleiden wat mensen zeiden. Maar ik sprak geen Italiaans. En dus wat dat mij het meest getekend heeft, is wat betekent het om echt buitenlanders te zijn? Omdat ook zelfs in België heel vaak mensen vroegen van waar bent u, wie ben je? En dan kunnen we in het plat Antwerp zeggen, ik ben van Antwerpen, ik ben van hier. Maar je voelt je ook thuis omdat je de taal spreekt. Maar dat, als daar iemand u die vraag stelt, ik was 19 jaar, je staat daar ook echt alleen en je kunt het amper uitdrukken in een taal daar. En ja, ik denk dat ik daar ook letterlijk zwart ben geworden. Zwart in de zin dat ik me daar buitenlandse voelde. Maar dat ik ook merkte wat dat betekent als mensen denken dat je net van Afrika bent gekomen. En alle beelden die daarbij komen. Dus mensen waren heel verbaasd dat ik kon lezen en schrijven. Heel vaak dachten ook mensen dat ik prostituee was. Want de Florentijn, ik woonde in Firenze. Dus ja, er waren eigenlijk niet zoveel mensen van Sub-Sahara-Afrika of zichtbare Afrikanen. En degene die er daar waren, of mensen die ze dan kenden, die associeerden ze aan prostituees of straatverkopers. En ik heb toen voor het eerst ook verschillende vrienden, dichtere vrienden gehad van Afrikaanse origine. Terwijl ik hier in een heel vooral blanke omgeving was. En dat was interessant, want zij hadden zoiets van, ja, tu es notre sœur, je bent onze zus of onze nicht, die zelf vaak Senegalezen, zelf pas gearriveerd waren. En ik had zoiets van, dat is eigenlijk fijn, omdat ik uit die hoek wel meteen aanvaard word, terwijl ik cultureel gezien veel dichter aanleunde bij de meeste Italianen daar. Mm-hmm. Dus dat heeft mij heel hard, denk ik, doen nadenken over wie ben ik, maar vooral wie wil ik zijn. En je kunt niet afgaan op het beeld dat mensen van je hebben. Je moet het zelf ergens proberen te creëren. Ja. Dus dat was heel verrijkend.
En je hebt er ook je aversie voor toeristen aan overgehouden. Aan jouw verblijf in Italië.
Oh, ja, Firenze is een beetje zoals Brugge. Ik denk dat mensen die in Brugge wonen dat kunnen begrijpen. Van, dat is een onwaarschijnlijk mooie stad. Maar de ratio toeristen, bezoekers en mensen die daar wonen is gewoon extreem. Ja,
maar Italië is natuurlijk ook de poort naar Europa voor veel vluchtelingen. Ja. Hoe volg jij dat nieuws door de achtergrond die je hebt?
Ja, wat mij eigenlijk altijd heel hard fascineert is... in het begin dacht ik van Italië is eigenlijk een stuk racistischer of seksistischer dan België. In het begin, want ik ben daar in 1999 gearriveerd, hè, omdat ook de mensen zeggen gewoon rechtuit wat ze denken of... maar naarmate dat ik er was, denk 10 jaar later, heb ik ooit eens een epiloog geschreven voor een boek waar ik mij de vraag stelde van, als ik vandaag de dag met het bootje zou arriveren uit eender welk land in Afrika, zou ik dan het liefst in Brussel terechtkomen of ergens aan een Italiaanse, in een Italiaanse stad. En het verschil denk ik dat in Italië uiteindelijk de samenleving zelf nog een stuk warmer is en meer aan elkaar hangt, eens dat je mee mocht doen. Terwijl ik denk dat hoe noordelijker dat gaat dat in Europa, en ik bedoel, dat zijn vooral gemeningen, maar we staan een stuk atomischer in het leven. Dus het is iets individualistischer. En het verschil is dus, als je eens dat je in Italië bent, je spreekt de taal, zelfs als ik nu terug naar Italië ga, dat is heel gemakkelijk om erin te schuiven. En je merkt ook heel veel solidariteit dat er is bij de Italiaanse bevolking om effectief ook vluchtelingen binnen te pakken en te helpen. Je ziet ook op tv en zelfs in de politiek. Dat is maar in de afgelopen 10 jaar dat er een grote migratiegolf is geweest. Maar die dringen door in de samenleving. Terwijl wij, de onze, zijn al sinds de jaren 50, 60 hier. En je merkt dat dat allemaal een stuk versteender is. Mm-hmm. Dus het is geen rechtlijnig antwoord. Maar,
en als je het vergelijkt met Engeland, waar je ondertussen nu toch ook al een aantal jaren woont?
Ja. Engeland is nog een stuk atomischer, maar in Engeland hebben ze wel het idee van zichzelf dat ze een stuk diverser zijn en dat is ook tot een bepaalde hoogte. Dus enerzijds zijn ze zo beleefd dat ze niet gaan blijven doorvragen van waar zij. Dus je hebt het gevoel van, ik kan hier gewoon zijn, iedereen laat mij met rust, zoals ik zei. Ze hebben ook een ander soort kolonisatie gehad in de zin dat de originele culturen van mensen niet even enthousiast zijn afgebroken als zoals de Franse of de Belgische of de Portugese kolonisatie die heel cultureel gericht is geweest. De Engelsen hadden liever dat ze hun eigen mannetjes vandaar dan aan de macht hielden. Dus de machtsstructuren die er al waren, hebben de Engelsen gebruikt. Dus in Indië bijvoorbeeld zijn heel veel dingen gewoon nog wel gebleven. Dus wat we vandaag zien in Engeland, als je de tv opzet, je ziet daar effectief alle kleuren van de regenboog voor de klas, ook in mijn klas. Dat is een stuk gemengder. En eigenlijk, Portsmouth is een stad die zeker niet diverser is als Antwerpen, numeriek. Mm-hmm. Maar het gedrag van mensen is wel alsof dat een stuk diverser is. Dus dat wordt niet gestaard. Nou, ik kan dat niet anders uitleggen. Maar, maar anderzijds is het sociaal weefsel is daar echt niet zo sterk. En ook sociale voorzieningen. Vakantiegeld, 13e maand en zo, dat klinkt nu heel absurd, maar ik kan maar zeggen, als je het niet goed hebt in Engeland, is het leven daar sociaal gezien wel een stuk harder, denk ik, dan in België.
Hoe kom jij tot rust?
Ik ben op zich wel een vrij rustig persoon.
Maar af en toe een beetje afleiding.
Te zetten, ja, om mijn hoofd even echt om de knop uit te zetten, denk ik. Bij mij is dat fictie, vooral series. Ik kan echt opgaan in de meest stomme series of verhalen.
Dat is een goede afleiding.
Voilà, ja.
Je hebt toch een paar zeer goede films gesuggereerd. En dat is dan niet als banale afleiding. Je vindt dat we moeten kijken naar 13th, dat is die documentaire. Bamako, Dead Man Walking.
Ja.
Daar moeten we eens met aandacht naar kijken.
Ik vond het op zich weer opnieuw heel moeilijk om zo goede films meteen te geven. Er zijn er veel. Dead Man Walking en 13th. Dead Man Walking heb ik met school gezien. Dat weet ik, dat is lang geleden. En ik herinner me dat ik echt in huil uitbarstte na die film. Ik wist ook niet zo goed waarom, maar zo het idee van ten eerste opgesloten te zijn, maar dan ook zo dat finale van ter dood veroordeeld te zijn. Ik weet, ik had echt zo'n gevoel van onmacht. En 13th heb ik vorig jaar pas gezien. Dat is een documentaire van Ava DuVernay. En dat richt zich er eigenlijk echt op over, het is gewoon niet alleen erg dat mensen opgesloten worden, maar ook weer de manier, wie wordt er eigenlijk geselecteerd voor die massale opsluiting. Dus dat kijkt naar het gevangeniswezen in de VS. Toen ik voor Mo Magazine werkte, ben ik ook naar Philadelphia geweest om een reportage erover te doen. En ja, de VS is een van de landen die het meest vooruitstrevend zou moeten zijn, maar ook, ik denk, ja, er is nummer 1 in de wereld aantal mensen van de samenleving die opgesloten zijn, maar dan ook weer een oververtegenwoordiging van de niet-blanke medemens. En vooral jonge Afro-Amerikanen, maar ook Latino en anderen, die disproportioneel veel in de gevangenis zitten. En dan denk ik van, wat voor mij belangrijk is in het denken aan dat gevangeniswezen, is niet alleen van, we zouden eerlijker moeten opsluiten of niet zoveel mensen moeten opsluiten, maar eigenlijk proberen na te denken, kunnen we niet aan een strafsysteem denken dat mensen niet opslaat. Dus gewoon dat ook weer opentrekken.
Ik laat nog even muziek horen uit Dead Man Walking. Eddie Vedder en Nusrat Fateh Ali Khan met muziek uit de film Dead Man Walking. Dat is die film van Tim Robbins met Susan Sarandon en Sean Penn in de hoofdrollen. Aanrader van Olivia Ruta-Zibwa, dokter in de politieke wetenschappen aan de Universiteit van Portsmouth. We praten verder na het nieuws van 12 uur.
Brian Ferry komt op 7 juni naar de Lotto Arena voor een uniek concert met het Metropoolorkest. gentleman van de Britse muziek brengt iconische covers en hits van Roxy Music. Brian Ferry met orkest. Op 7 juni in de Lotto Arena in Antwerpen. Info en tickets, greenhousetalent.be. Samen met Radio 1.
Zeg,